Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en van de Leeswijzer bij deze nieuwe aflevering, waar we opnieuw twee recente boeken, recente publicaties, aan u mogen voorstellen. We gaan het vandaag hebben over de zorg voor kinderen en jeugd. En dat maar liefst in een periode van 6 eeuwen van kinderen van de zorg in Antwerpen. We ontdekken hoe de geschiedenis van de zorg als het ware begint in de schoot van de katholieke kerk en hoe dat in de loop van de eeuwen geëvolueerd is en een stedelijke aangelegenheid is geworden. Naar aanleiding van een recent bezoek van Pelgrim in eigen land trouwens aan het Maagdenhuis in Antwerpen en de bijhorende expo Kinderen van de Zorg. En daar ontdekten we dit boek dat vorig jaar werd voorgesteld en dat we vandaag dus zullen bespreken samen met een van de auteurs, de heer Dirk Luiten. Dat is voor zo dadelijk. We gaan eerst in gesprek met mevrouw Evelina Borgers. Zij heeft een boekje gepubliceerd naar aanleiding van haar eigen grote devotie voor de heilige Pater Pio van Pietrelcina. Het boekje luidt: De grootste troost komt van het gebed, bidden met en tot Pater Pio. Verschenen bij De Boog en uitgeverij Bethsaida in ons land, verkrijgbaar bij didok.be en Carmelitana. We gingen in gesprek met mevrouw Borger over De grootste troost komt van het gebed. En zo, beste luisteraars van de Leeswijzer, heb ik ondertussen mevrouw Evelina Borger aan de lijn. Mevrouw Borger, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Hartelijk dank.
We gaan het natuurlijk hebben over het nieuwste boekje, gebedsboekje dat eigenlijk verschenen is. De grootste troost komt van het gebed. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de heilige Pater Pio. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Zou u zichzelf even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
Ik ben van de Poolse afkomst. Ik woon sinds mijn 8e in Nederland. En sinds mijn 15e is Pater Pio in mijn leven. Mm-hmm. Dus al 28 jaar. Ik ben eigenlijk van huis uit katholiek. Het geloof is altijd zeer belangrijk voor me geweest. En ook heilige. Maar ik had nooit eigenlijk een favoriete heilige. Geen patroonheilige. Ja, daar hoopte ik altijd op. Maar toen ik op mijn 15e een boekje las over stigmata, daarin vond ik een beknopte biografie over Pater Pio. En hij raakte mijn hart. En sindsdien ben ik me eigenlijk in hem gaan verdiepen. En nu heb ik denk ik ruim 200 boeken over hem gelezen. En een kleine 12 jaar geleden heb ik mijn eerste Pater Pio gebedsgroep opgericht op Facebook. En dat is inmiddels een gebedsgroep met bijna 3000 leden. Voornamelijk Nederlanders en Belgen, maar ook mensen uit Argentinië, Oostenrijk, Portugal, noem maar op. En in september 2019 ben ik samen met een priester een Pater Pio gebedsgroep begonnen in IJsselmuiden. Mm-hmm. In het noorden van Nederland. Dat is inmiddels een officieel geregistreerde gebedsgroep in Casa Soletta della Speranza in Italië. En sinds de eigenlijk corona, toen moesten wij een paar keer toch wel in een lockdown zitten. Dus toen konden we niet samenkomen in de kerk. Toen zijn we overgegaan op Zoom. En dat had een voor- en zijn nadelen. Van sommige mensen, die konden dan niet met ons meebidden. Dat vonden ze te ingewikkeld. Via een computer of dat vonden ze niet fijn. Maar een ander ding was wel dat wij zo meer mensen eigenlijk konden betrekken bij het gebed. Dus ook die wat verder weg woonden in Nederland, maar ook uit België en uiteindelijk ook in Suriname. En uiteindelijk na de tweede lockdown, toen wij de bijeenkomsten weer gingen oppakken in de kerk, toen werd ons gevraagd, ga er alsjeblieft mee door. Dus nu hebben wij met de priester twee gebedsgroepen samen. En los daarvan heb ik nog die op Facebook.
Duidelijk dat de heilige Pater Pio u diep geraakt heeft en u als het ware heeft geïnspireerd om dat werk te gaan verzetten. Kan u misschien ons iets vertellen over de heilige Pater Pio zelf, voor zij die hem nog niet zouden kennen?
Pater Pio is van Italiaanse afkomst. Hij is op 25 mei 1887 geboren in Pietrelcina. Mm-hmm. Hij had eigenlijk van de kind af aan eigenlijk het verlangen om een kapucijnenpriester te worden. Dus dat werd hij. En daarnaast werd hij ook een kapucijn, maar daarnaast was hij ook een priester. En op een gegeven moment, toen hij nog 7 jaar in afzondering in Pietrelcina leefde, want God die had eigenlijk een plan met hem. In die 7 jaar in afzondering moest hij eigenlijk, het was een voorbereiding op zijn missie. Het waren jaren van spirituele groei en van zuivering. In die tijd kreeg hij stigmata. En hij vroeg aan God om die stigmata onzichtbaar te maken. Maar hij wilde wel blijven lijden. En God gaf gehoor aan zijn gebed. Mm-hmm. Maar uiteindelijk toen hij in San Giovanni Rotondo kwam, in het Kapucijnenklooster daar, toen kreeg hij tweede stigmatisatie. En dat is heel bijzonder. Van geen enkele andere heilige had 2 stigmatisaties. Pater Pio had dat wel. Toen droeg hij 50 jaar lang zichtbare stigmata. En daarnaast had hij ook nog transfiguratie, oftewel doorboring van het hart. En zelfs eigenlijk 2 transfiguraties. Dus als je de wond van zijn hart wil bekijken, dan zag je eigenlijk een wond in X-vorm. Dat is op zich ook heel uniek. Hè? Stigmata zijn heel zeldzaam. Maar transfiguratie is iets wat maar voor heel weinig mystici was voorbehouden. Ja, Pater Pio die staat natuurlijk bekend vanwege zijn nederigheid. Mm-hmm. Hij wist heel goed dat alles van God kwam. Hij had heel veel charismata, hè, de gave van bilocatie. Oftewel, hij kon op 2 plekken tegelijkertijd zijn. Zelfs trilocatie, dus op 3 plekken tegelijkertijd. Levitatie, hij kon door de lucht zweven. Hij kon harten zien. Hij kon zien wat er in de toekomst zou gebeuren. Dus hij had heel veel dingen, maar hij wist zelf dat hij eigenlijk zelf niks was. Dat alles van God kwam. Dus dat nederige spreekt ontzettend in hem aan, maar ook zijn gehoorzaamheid en trouw aan de kerk. Dan hij werd meerdere malen door de kerk vervolgd, wat later onterecht bleek te zijn. Maar toch zei hij altijd tegen zijn geestelijke kinderen, blijf trouw aan de kerk. Blijf trouw aan de kerk, ondanks alles. En zijn grote devotie voor Maria, hè, die hij ook verspreidde onder zijn geestelijke kinderen. Hij bad elke dag zo'n 50 hele rozenkransen. Hij kon dat doen omdat hij meerdere dingen tegelijkertijd kon doen. Dus hij zat de biecht te horen, soms tot 18 uur op een dag. Terwijl hij de rozenkrans bad en ook nog eens in bilocatie mensen in nood redden. Dat zijn eigenlijk de dingen die mij aanspreken, maar ook zijn lijden. Hij wist wat lijden was. Zijn gezondheid is altijd heel broos geweest. Zijn priesterwijding is vervroegd, van verdachten dat hij het niet eens zou halen. Die datum die eerst gepland was. En natuurlijk ook de stigmata, alles, daardoor leed hij ook continu. En geestelijk ook, hè, van waar het goede is, is het kwade. Dus de duivel had een hekel aan Pater Pio, omdat hij veel mensen uit zijn handen, uit zijn greep haalde vanwege het sacrament van biecht en verzoening.
De heilige Pater Pio heeft een enorme arsenaal, zou je kunnen zeggen, aan bijzondere gaven ontvangen, wat hem een heel wonderlijke figuur maakt. Maar wat me toch wel treft in uw verhaal, dat is dat het vooral zijn lijden is, hè, dat u bijblijft.
Ja, absoluut. Ik ben zelf chronisch ziek en ik haal altijd heel veel kracht uit zijn leven, maar eigenlijk ook uit zijn teksten. Want Pater Pio had heel slechte longen, dus hij kon niet prediken, maar hij heeft wel heel veel brieven geschreven. Eerst die 7 jaar toen hij ernstig ziek was en in Pietrelcina moest verblijven, schreef hij heel veel brieven aan zijn geestelijke leiders, aan Pater Augustino en Pater Benedetto. En later kreeg hij heel veel geestelijke kinderen met wie hij een hele uitgebreide correspondentie voerde. Mm-hmm. En ondanks dat Pater Pio van 1887 tot 1968 leefde, blijven zijn brieven actueel. Van het zijn eigenlijk brieven over het geloof, om een goed christen te zijn, om van God te houden. Maar hij gaf ook raadgevingen hoe we moeten lijden, hoe we moeten omgaan met beproevingen.
Ja, en hij had een groot hart natuurlijk ook voor zij die lijden, voor zij die op een of andere manier geconfronteerd werden met lijden. Nu, deze figuur, deze heilige Pater Pio, is dan uiteindelijk voor u de inspiratie geweest om een gebedsgroep op te richten? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat kunnen mensen bijvoorbeeld verwachten wanneer ze deelnemen aan zo'n gebedsmoment?
Nou, het begint eigenlijk met de mogelijkheid om te biechten bij de priester. En als de bijeenkomst zelf begint, dan opent de priester de avond eigenlijk met een gebed. En dan bidden wij samen de litanie. En leest elke keer een andere deelnemer een brief van Pater Pio. Mm-hmm. En ik ga daar wat dieper op in. Hè. Dan geef ik daar een lezing over en dan praten wij daarover na. Uiteindelijk bidden wij samen één tientje van de rozenkrans voor de intenties die iedereen eigenlijk mag opnoemen, zijn intenties, maar ook voor de kerk en de wereld. En aan het eind sluiten wij af weer met een gebed en eigenlijk ook met zegen van de priester met de relictie van Pater Pio van sinds september. Van vorig jaar zijn we in het bezit van een eerste graads reliquie van Pater Pio, wat op zich heel bijzonder is. Ik heb er 12 jaar over gedaan en waarschijnlijk om 30, 40 pogingen gedaan om aan een eerste graads reliquie te komen. En uiteindelijk is het gelukt. En het gaat om een stukje verband waarmee Pater Pio eigenlijk de zijwond behandelde. Hè? De wond van de stigmata. Dus daar bevindt zich een klein beetje bloed op.
Maar dat is inderdaad zeer, zeer bijzonder.
Ja, en om eigenlijk na de bijeenkomst is er een eucharistievering. En daarna is nog de mogelijkheid om te biechten, als iemand dat nog wil. En wij willen in de toekomst ook nog aanbidding eraan toevoegen, omdat eigenlijk aanbidding ook een aspect is dat bij een Pater Pio gebed verwoordt.
Als we even het hebben over het boekje, dat is uitgekomen. De grootste troost komt van het gebed. Verkrijgbaar bij uitgeverij Bethsaida.
Ja, en voor België kan het ook besteld worden bij Didok of bij Carmelitana.
Ja, voilà. Dus daarmee weten de mensen inderdaad hier in Vlaanderen waar ze zeker terecht kunnen. De titel, De grootste troost komt van het gebed. Wel, het eerste wat me daaraan trof was het woord troost. Hebben wij troost nodig? En waarom kan dit boekje daaraan bijdragen?
Nou ja, absoluut. Hè. Via Pater Pio komen wij dichter bij God. Hè. Van Pater Pio zei dat het gebed is het beste wapen dat we bezitten. Het is een sleutel die het hart van God opent. En ja, op voorspraak van Pater Pio, met Pater Pio, komen wij dichter bij God. Het zijn gebeden die eigenlijk ook deels teksten van Pater Pio in hebben verwerkt. Zoals bijvoorbeeld de rozenkrans. Die is uit het Italiaans vertaald in het Pools en ik heb het weer in het Nederlands vertaald. Dus dan heb je bij elke mysterie een deel uit de Bijbel, maar ook erachteraan eigenlijk een deel uit een van de brieven van Pater Pio. Dus dan weet je wat Pater Pio dan zelf voelde, hoe hij iets beleefde. Mm-hmm. En er was in het Nederlands helemaal geen kruisweg op voorspraak van Pater Pio. Die heb ik zelf in elkaar gezet. Dus ook weer bij elke statie een deel uit een van de evangeliën en erachteraan een deel van uit de brieven van Pater Pio over lijden. Hè, hoe hij dat heeft ervaren en zijn adviezen erin. Dus dat vind ik zelf wel heel bijzonder. En er zijn ook gebeden, bestandig gebeden, op voorspraak van Pater Pio, die ik heb gecorrigeerd. Een litanie en twee novenen. Maar ik heb ook een aantal gebeden bijgevoegd die zijn geschreven uit het hart door zijn Italiaanse geestelijke kinderen. En ja, deze gebeden had je niet in het Nederlands. En dat vond ik een heel gemis. Dus ik dacht, ja, die horen er gewoon bij. Die zijn echt uit het hart. Ik weet niet of wij er tijd voor hebben. Anders zou ik graag een kort gebedje van een voorlezen.
Zeker, heel graag, ja.
Ja, oké. Okay. Dit gebed heet Geef mij uw hand en het is geschreven door Mario Tompesi. Pater Pio, ik kan niet met Jezus praten zoals u dat deed. Ik kan niet van Jezus houden zoals u van hem hield. Ik kan niet tot hem bidden zoals u bad. Daarom vraag ik u, praat met hem. Heb hem lief. Ook namens mij, en bid voor mij. Zolang ik op aarde leef, vraag ik u, kom en geef me uw hand, zodat het me wordt gegeven om samen met u naar God te gaan. Ik vraag u op dit levenspad, leer mij met Jezus te praten. Leer me van Jezus te houden. Leer me tot Jezus te bidden, zoals u dat hebt gedaan. Leer me dit, als de mond zwijgt, het hart zwijgt, de ziel zwijgt. Alles wat binnen en buiten mij is, stil is. En het licht doof. Pater Pio, ik wil zo graag uw stem van gebed horen. Laat mij in uw stem de stem van God horen. Dus buiten deze gebeden hebben wij ook nog 3 korte teksten over de Eucharistie. En die kunnen dan weer gebruikt worden tijdens aanbidding.
Ja, zeer mooi, want het is ook wel opvallend. U zegt dus dat er echte teksten in voorkomen die tot nog toe eigenlijk niet vertaald waren in het Nederlands.
Ja, klopt. Dat zijn de gebeden die echt uit het hart zijn geschreven door zijn geestelijke kinderen uit Italië. Maar de Kruisberg, ja, die bestond eigenlijk ook niet in het Nederlands. Dus dat heb ik zelf samengesteld en de Rozenkrans heb ik volledig vertaald. Dus eigenlijk is het best wel een uniek gebedsboekje.
Ja, absoluut. Hè, want we kennen Pater Pio omwille van zijn biografieën. Er zijn tal van biografieën geschreven. Er is ook heel veel van zijn brieven natuurlijk, hè, die vertaald zijn, ook in het Nederlands. Maar deze keer leren we Pater Pio toch eerder als een vanuit het gebed zelf kennen. Hè?
Ja, en dit is eigenlijk een boekje dat je eigenlijk elke dag in wel kunt bidden. Het hele jaar door. Hè, van, er staan allerlei soorten gebeden in. Ik denk dat mensen er wel troost in zullen vinden. En wij moeten niet vergeten dat Pater Pio natuurlijk onbekend staat. Dat op zijn voorspraak heel veel wonderen gebeuren en heel veel bekeringen. En hij is natuurlijk een patroonheilige die voor elk probleem kan worden ingezet. Gisteren had ik bijvoorbeeld een mevrouw die zei dat zij zich bevond in een geestelijke dorheid en duivelsaanvallen voelde. Dus ik zei, nou ja, vraag Pater Pio om hulp. En toen zei ze, ja, hij heeft haar daar wel eens vaker bij geholpen. Maar ook als mensen geen kinderen kunnen krijgen, dan bidden ze voorspraak van Pater Pio. En dan krijgen ze even later toch een kindje. Hè? Dus Pater Pio kan eigenlijk voor elk iets ingezet worden.
Ja, het is toch heel bijzonder hè, dat God deze Kapucijnenpater koos om zulke grote wonderen te bewerkstelligen. Ook tijdens zijn leven was dat al het geval. Daar zijn tal van getuigenissen.
Ja, hij sliep heel weinig. Maar Pater Pio die had natuurlijk ook heel goed contact met broeder Arnie de Korte hè, uit Bierbeek. Hij verscheen aan hem en hij vroeg hem eigenlijk om hem bekend te maken in België. En broeder Arnie de Korte had nooit eerder over Pater Pio gehoord. En later is hij ook naar Sint Giovanni Rotonde gegaan. En ze zagen elkaar ook vaak in die locatie. Van broeder Arnie de Korte had die gaven ook. Dus En Pater Pio had ook een grote devotie eigenlijk voor Onze Lieve Vrouw van Benin. Ja, toen hij huisverlichting in het Leiden liet bouwen. Hè, dat is echt een heel modern ziekenhuis. Dat is gebouwd enkel uit giften van de gelovigen uit de hele wereld. Toen heeft hij ook gevraagd van breng een beeld van Onze Lieve Vrouw in Benin voor de lijdenden. En dat is ook gebeurd.
Oh, dat wist ik niet. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, die band dat er dan toch dat er is tussen Pater Pio en België. Ook al sliep hij dan maar 6 uur per jaar. Hij bleef lang.
Ja, hij sliep amper. Ja. En als hij sliep, ja, dan, of als hij probeerde te slapen, dan ja, werd hij ook constant door de duivel aangevallen. Hè? Dus hij vroeg wel eens aan een medebroeder van blijf even bij me. Dan kan ik heel even tot rust komen. Van, zodra ik alleen ben in mijn cel, dan gaat de duivel tekeer. En hij wou hem meestal niet duivel noemen, maar hij noemde hem dan Blauwbart of Kozak.
U zelf geeft aan, ja, ik ben zelf iemand die chronisch ziek is, die dus ook zeker geconfronteerd wordt met lijden, met het moeten hebben van geduld en dergelijke meer. Welke troost heeft u al ontvangen uit het gebed waar u vanuit dit boekje over kan getuigen?
Nou ja, ik moet zeggen, mijn leven verloopt nooit makkelijk. Ik heb altijd heel veel problemen, heel veel zorgen. Met mijn gezondheid gaat het heel slecht. En Pater Pio die heeft eigenlijk een dagtaak aan om me in leven te houden. En dus een paar keer echt kantje bord geweest. En dan denk ik, ja, Pater Pio heeft me weer geholpen. het is niet zozeer een gebed, maar meer zijn citaten. Soms als ik het heel zwaar heb en ik open dan een boekje of ik ben met mijn gebedsgroep op Facebook bezig en dan zie ik een citaat en dan raakt het mij en dan lijkt het alsof het op dat moment eigenlijk ja, alleen voor mij is bestemd. Hè? Zoals de grootste credo komt als je je in nood bevindt. Hè? Dus juist als je het heel zwaar hebt en dan als je toch wel heel veel geloof hebt, als je niet opgeeft, dan zal God je helpen. Hè? Dus, en ook ja, het gebed is de beste wapen die we bezitten. Het is een sleutel die het hart van God opent. Je moet door Jezus spreken met je hart, niet enkel met je lippen. In bepaalde omstandigheden moet je enkel je hart laten spreken. Ja, als ik zulke woorden van Pater Pio lees, ja, dan raakt het mij. En ik voel ook vaak zijn aanwezigheid, ook door de geuren van Pater Pio, die natuurlijk heel bekend zijn. Hè? Dat sommige rijke viooltjes, andere weer rozengeur. Dus ja, dan voel ik vaak zijn aanwezigheid. Ik haal toch wel heel veel steun uit zijn woorden. Ook ja, als ik tot hem bid, en dus ook dat gebedje dat ik zojuist heb gelezen. Dus van, ik kan u niet bidden, hè? Ik heb heel veel pijn, ik ben heel moe, ik kan me niet concentreren om echt een hele rozenkrans te bidden. En dan lees ik zo'n gebedje en dan denk ik, dit is ook wel goed. Dit volstaat op dit moment. God begrijpt het. Pater Pio helpt mij, hij is mijn voorspreker op dit moment.
Ja. Ja, het is ook een beetje de ervaring die bijvoorbeeld de heilige Therese van Lisieux had dan met haar engelbewaarder. Hè. Het feit dat ze ervan overtuigd was, het is niet wij die het doen, maar het is de hemel die ons helpt om uiteindelijk de heilige geest in ons te laten bidden. Is er een uitspraak of een daad van Pater Pio die u zo bijblijft, die u echt het diepste heeft geraakt?
Ja, er zijn zoveel woorden eigenlijk, ja. Ik vind het mooiste eigenlijk van alles dat hij zich volledig heeft bijgesteld voor de mensheid. Zijn dag bestond eigenlijk uit zielen redden. Hè? Hij heeft heel veel gebeden voor de zielen in het vagevuur. Hij was de hele dag door de biecht aan het horen. En in de tussentijd was hij bezig om een huisverlichting in Leiden te bouwen. Hij vond dat niks te mooi en te duur is voor zieken en lijdenden. Dus hij wilde voor hun lichaam zorgen, maar daarnaast heeft hij ook de gebedsgroepen opgericht. Hè? Van het weten de meesten niet. Hij is degene die ermee kwam. Van Paus Pius XII, die gaf eigenlijk voor de oorlog en tijdens de oorlog de kennis van, ja, mensen moeten meer bidden. Dus Pater Pio dacht bij zichzelf, hoe kunnen mensen dat het beste doen dan in gebedsgroepen? Dus de gelovigen die bij hem kwamen, gaf hij de opdracht, als jullie weer thuis zijn, kom samen om te bidden. En zo ontstonden de eerste gebedsgroepen, dus op Pater Pio initiatief.
Mm-hmm. Pater Pio is zeker, denk ik ook, in ons land een zeer populaire heilige, als men dat mag zeggen. Een heilige die toch bij veel mensen gekend is. Maar we horen toch wel enkele details die tot voor kort voor mijzelf ook heel onbekend waren. Zijn band met België bijvoorbeeld is toch ook wel heel bijzonder. Stel nu, er is momenteel iemand die echt een groot lijden ervaart en die op een of andere manier naar vertroosting verlangt van God. Waarom zou deze persoon dan het beste de voorspraak van de heilige Pater Pio zoeken?
Omdat hij niemand zal weigeren. Het draait me een beetje. Sorry, van, het gaat niet goed met mijn vader. Hij ligt al ruim 2 weken in het ziekenhuis. En ik denk dat wij hem zullen verliezen. En elke dag als ik naar het ziekenhuis ga, dan bid ik even samen met hem, onze vader. En ik groet hem en ik roep de voorspraak in van Pater Pio. Mm-hmm. Ik neem dan ook de relikvie mee. En dan weet ik dat is goed. Pater Pio zal hem helpen. Via Pater Pio weet God wat het beste voor hem is. En ik ervaar ook in de gebedsgroepen dat mensen toch wel heel veel kracht halen uit Pater Pio. Zijn aanwezigheid, maar ook zijn leven, zijn teksten. En ja, hij blijft een hele grote voorspreker. En ik denk dat zolang de aarde blijft bestaan, dat ook zo zal blijven. Hij blijft een voorbeeld voor veel, natuurlijk ook vanwege zijn liefde voor de Eucharistie. Hè? Van hij zei, zonder Eucharistie zou de aarde niet kunnen bestaan. De aarde zou eerder kunnen bestaan zonder de zon. En zijn devotie voor moeder Maria. En hij was er altijd voor zieken. Hij was er altijd voor de grootste zondaar. Dus als iemand bij hem kwam en die had hele grote zonden begaan. En als diegene er spijt van had, dan kreeg hij absolutie. Maar als iemand heel hypocriet deed, ja, dan werd Pater Pio heel boos.
Ja.
Dus Pater Pio is gewoon heel barmhartig. Net als Jezus. Hè? Van sommige mensen dan, ja, hij was zo streng. Ja, hij moest om streng zijn. Hè? Van, je hebt ook een verschil tussen kinderen. De ene die je gelijk uitlegt bijvoorbeeld, ja, dit mag niet. Die houdt er dan gelijk mee op. Maar een andere moet je toch wel een paar keer uitleggen, dit mag niet. Dus Pater Pio moest wisselende aanpak hebben bij elke gelovigen. Dus ja, sommige geestelijke dochters, ja, die behandelde hij best wel streng. En een ander toch wel wat milder. En eigenlijk zijn doel was om iedereen te heiligen. Van, hij was een geestelijke leider van velen. En hij was absoluut geen makkelijke geestelijke leider. Hij vroeg best wel veel van je en hij was heel streng. Maar dankzij hem zijn toch heel veel van zijn geestelijke kinderen nu dienaar van God of inmiddels al zalig verklaard. Dus hij heeft het absoluut niet verkeerd gedaan.
Nee, inderdaad. Hè. Echt als een vader, hè, die zijn kinderen probeert te leiden naar heiligheid. Het boekje is dus in Vlaanderen verkrijgbaar, onder andere bij Carmelitana en bij didok.be. Maar voor onze Nederlandse luisteraars kunnen gemakkelijk bij Bethsaida terecht, uitgeverij Bethsaida. Het boekje De grootste troost komt van het gebed bidden met en tot Pater Pio, geschreven door Evelina Borger. Mevrouw Borger,
ik wil nog even bijvoegen dat Pater Pio ook altijd zei dat als een ander ontzettend zag lijden, het raakte hem. Hij wilde eigenlijk het lijden van anderen op zich nemen. Dus ik denk, ja, wij moeten gewoon zijn voorspraak inroepen of we ernstig ziek zijn of als wij een dipje hebben op geestelijke vlakken of wat dan ook. Hij zal ons helpen. Absoluut. Daar ben ik van overtuigd.
Ik dank u van ganser harte voor uw tijd, voor uw getuigenis. En wij zullen het nodige doen om uw boekje onder de aandacht te brengen. En hopelijk mogen er velen zijn die de voorspraak van de heilige Pater Pio zoeken in hun leven.
Hartelijk dank voor dit interview.
Graag gedaan. Fijne dag nog, hoor.
In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e dello Signore, si lodato Gesù e Maria. Look at the birds in the sky, they don't so worry. So do not worry and say, what are we to eat? Are you not more important than they? Yet Heavenly Father feeds them every day. Pray, hope, and don't worry. Everything we need He will provide for us. The flowers that grow, they don't work or spin. So do not worry and say, what are we to wear? I tell you that not even King Solomon, in all of his splendor, was clothed like them.
at the grass that grows from the rain. So do not worry and say, what are we to drink? But seek the kingdom of God first and his righteousness, and all of these things shall be given.
Na die nieuwe kennismaking, misschien zelfs met de heilige Pater Pio van Pietrelcina, is het tijd geworden om u te laten luisteren naar het interview dat we mochten hebben met de heer Dirk Luiten. Hij is een van de auteurs van het boek Kinderen van de Zorg, 6 eeuwen stedelijke jeugdzorg in Antwerpen, samen met Erik Zwijzen en Sietske van den Wijngaard. We gaan met hem in gesprek over dit thema en over de geschiedenis van de jeugdzorg in Antwerpen. En zo, beste luisteraars van de Leeswijzer, ik heb ondertussen het genoegen om de heer Dirk Luiten aan de lijn te hebben, die het boek geschreven heeft, Kinderen van de Zorg, 6 eeuwen stedelijke jeugdzorg in Antwerpen. Meneer Luiten, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Goeiedag, ja.
Zou u misschien willen beginnen met uzelf kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over de geschiedenis van de jeugdzorg in Antwerpen?
Ik ben Dirk Luiten. Ik ben ondertussen 5 jaar gepensioneerd. En daarvoor heb ik een verscheiden loopbaan gehad in de sociale sector. Ik ben zelf van opleiding dokter sociale wetenschappen en master stedenbouw. Ik had mij voorgenomen om, als ik met pensioen ging, om iets te doen over de zorg in Antwerpen, de geschiedenis van de zorg in Antwerpen. En ik ben dan terechtgekomen in het Maagdenhuis als vrijwilliger. En daar heb ik mij dan toegelegd op het schrijven van 6 eeuwen stedelijke jeugdzorg in Antwerpen. En men heeft mij dan ook gevraagd om curator te zijn van de tentoonstelling die we rond hetzelfde thema hebben opgericht.
Ja. En inderdaad, de luisteraars zullen binnenkort in een ander programma, Pelgrim in Eigen Land, ontdekken hoe ik op het spoor ben gekomen van uw boek, namelijk door een bezoek aan het Maagdenhuis, zeer recent, en een deeltje van de expo die zich daar rond ontwikkeld heeft. Hoe bent u er eigenlijk op gekomen om een boek daarover te schrijven? Waarom is het een thema dat voor u zo belangrijk is?
Ja, ik heb zelf, zoals ik daarnet al zei, een loopbaan gehad waar ik verschillende dingen heb gedaan. Ik heb 5 jaar op het JAK gewerkt in Antwerpen. En dan ben ik een aantal jaren ook directeur geweest van een jongereninstelling in Kortenberg. Dan ben ik zelf ook nog 11 jaar OCMW-raad geweest in Antwerpen. Ik ben nog OCMW-secretaris in Wommelgem geweest. En ja, ik heb een tijd lang bestuurder geweest van CAW. En ik ben eigenlijk dus doorheen de voorbije jaren veel in aanraking geweest met zorg, met jeugdzorg, met andere vormen van zorg. En ik vind dat Antwerpen wat betreft zorg een zeer, zeer rijke geschiedenis heeft, waar dan misschien nog te weinig aandacht aan gegeven wordt. En ik dacht, ja, daar wil ik dan misschien zelf een bijdrage toe leveren. Mm-hmm. Ja, ik ben dan toevallig in die zin toevallig in het Maagdenhuis terechtgekomen, omdat ik dan om mijn eigen nog wat bij te scholen een opleiding als gids ben gaan volgen. En voor een stage te doen heb ik dan zelf voorgesteld om in het Maagdenhuis Museum stage te gaan doen. Ik kende dat museum omdat dat het museum was van het OCAW van Antwerpen. En dat ik dat vroeger bezocht had en kende. zo is mijn interesse voor de geschiedenis van de zorg zich gaan toespitsen op de geschiedenis van de jeugdzorg in Antwerpen. Eigenlijk van de stedelijke jeugdzorg in Antwerpen.
Ja, ja inderdaad, hè, want het gaat inderdaad over een stedelijke jeugdzorg. Gaandeweg zullen we ontdekken hoe zich dat heeft ontwikkeld. Maar laten we misschien naar het begin gaan. Ook in het boek bespreekt u die geschiedenis. Waar moeten we het begin van de jeugdzorg in Antwerpen situeren?
Ja. Ja, ik zou zeggen dat de allereerste sporen die wij terugvinden voor zorg voor jeugd, ja, concreet gaat het dan over zorg voor vondelingen, vinden wij terug bij de tafels van de Heilige Geest. De tafels van de Heilige Geest was een zorgbestuur wat dat verbonden was aan de parochies, of beter gezegd, parochiaal georganiseerd was. Vanaf de 13e eeuw vinden we daar sporen van terug in Antwerpen. Meer bepaald de taf van de Heilige Geest van de Onze Lieve Vrouw parochie.
Mm-hmm.
Ik ga daar wel ook onmiddellijk bij zeggen dat, zoals de kerkfabrieken, waren ook de tafels van de Heilige Geest, ook bemand door een aantal leken. En daar was ook toezicht bij vanuit het stadsbestuur vanaf de 14e eeuw. Maar zij waren natuurlijk zeer nauw verbonden ook met liefdadigheid, die ook in de christelijke religie ook eigenlijk een plicht was van, ja, van elke gelovige. Hè. Dus het woord om liefdadigheid te doen. En de eerste sporen dat we vinden met betrekking tot jeugdzorg gaat dan over vondelingen en enkele kleine vondelingenhuizen die in Antwerpen zijn geweest. En waar dat werd gezorgd voor een eerste opvang van vondelingen. En die werden daarna uitbesteed bij gezinnen. Want dat gaat straks nog terugkomen. Wij denken dikwijls bij de jeugdzorg aan de residentiële opvang van de kinderen. Maar we zullen wel zien dat er een aantal instellingen zijn gekomen, maar dat het merendeel van de kinderen eeuwenlang in gezinnen werd opgevangen. En dat betreft Antwerpen dikwijls uit gezinnen buiten Antwerpen. Hè. Dus die werden geplaatst in gezinnen op het platteland. Als we dan verder gaan in de geschiedenis, dan zien we dat dus op een bepaald moment naast de parochiaal georganiseerde tafels van de Heilige Geest, komt er in de loop van de 15e eeuw een stedelijk georganiseerd zorgbestuur, de Kamer van de Huisarmen. En die gaan dan doorheen de jaren eigenlijk de activiteiten overnemen van de tafels van de Heilige Geest.
Mm-hmm.
De Kamer van de Huisarmen wordt bestuurd door almoezeniers. Ja, almoezeniers doet mij ook vroeger en waarschijnlijk veel luisteraars denken aan priesters. Maar het woord almoezenier werd vroeger gebruikt voor een burger. Die werd aangesteld als bestuurder voor de Kamer van de Huisarmen. Dan zien we dat in de 16e eeuw eigenlijk wordt er voor de eerste keer grotere godshuizen, maar dat zijn residentiële instellingen voor kinderen opgericht. Dat zal een vondelingenhuis worden, dat wordt een maagdenhuis en een knechtenhuis. Maar ook op dat moment zien we dat het merendeel van de kinderen nog altijd uitbesteed wordt bij gezinnen. Het gaat dan over vondelingen, over verlaten kinderen, over arme wezen. En in die drie instellingen die we dan zien, dus het vondelingenhuis, het knechtenhuis en het maagdenhuis, kunnen ongeveer een 300-tal kinderen opgevangen worden. Maar in het midden van de 16e eeuw is er sprake van 1500 kinderen die te lasten zijn van het zorgbestuur, dus het merendeel wordt dan nog altijd uitbesteed bij gezinnen.
Mm-hmm. Ja, als je het Maagdenhuis, de tentoonstelling ook bezoekt, dan zie je daar een replica van zo'n boek, hè, dat bijgehouden werd van alle vondelingen, met een zeer uitgebreide beschrijving per kind, hoe ze eruit zagen, wat ze droegen en dergelijke. Het werd toch wel nauwgezet bijgehouden, hè?
Ja, dus zeker van op een bepaald moment. Hè, want we hebben nogal in Antwerpen nogal wat informatie over de vondelingen. Maar het is zeker vanaf de Franse tijd en iets daarvoor. Dus dan zitten we ondertussen al in de 19e eeuw. De Fransen hebben op een bepaald moment een vondelingenschuis ingericht in Antwerpen. Ik moet zeggen, daarvoor is er eigenlijk een heel sterk beleid geweest om het te vondelingenleggen te bestrijden. Dat was in de meeste eeuwen ook gelijkgesteld met benamelijk kindermoord, omdat men vond dat het te vondelingenleggen mogelijk kon leiden tot het overlijden van een kind. Alhoewel dat bij de intentie van de moeder of de betrokken persoon zeker niet de bedoeling was. Anders zou het niet de vondeling gelegd worden. En we zien ook dikwijls dat daar documentjes bij waren die moesten verwijzen naar de ouder of de ouder later de mogelijkheid geven om het kind terug te komen halen. Mm-hmm. Maar dus in de Franse tijd zien we een evolutie waarop er eigenlijk gezegd wordt, de vondeling leggen is niet meer strafbaar als het gebeurt op een plaats waar er voor het kind kan gezorgd worden.
Ja.
En die plaats werd dan de vondelingenschuif. Er waren er een aantal in onze regio, daarmee bedoel ik dan in Vlaanderen, wat we nu als Vlaanderen kennen. Maar die vondelingenschuif hadden wel ook een regionale functie. Dus in Antwerpen was er één, in Mechelen was er één, in Gent was er bijvoorbeeld één. En daar konden de kinderen neergelegd worden, in het schuifje gelegd worden. Dat werd dan opgevangen in het vondelingenhuis. En dan werd er een uitgebreid proces verbaal opgemaakt over het kind, hoe het eruit zag. Of er een document bij lag. Dus dikwijls lag daar een schedula bij. Dat was bijvoorbeeld een speelkaart die in twee was gesneden. En waar dat dan de moeder een deel van de kaart bijhield voor het geval dat zij het kind terug wou gaan halen. Dat ze kon aantonen dat het haar kind was. Nu, in het Magdenhuis bijvoorbeeld is er een hele verzameling van dergelijke kaartjes. En we zien dat er enkele terug zijn samengesteld. Maar het duidt er wel op dat in veel gevallen nog werd gedacht van ja, mogelijk ga ik mijn kind nog terughalen, maar dat in veel gevallen dat ook eigenlijk niet gebeurde of niet meer kon.
Ja, het is toch rakend, hè, omdat toch ergens het verlangen dan was van de moeder om misschien in de toekomst toch een situatie te kunnen bekomen waar het kind terug kon keren. Ik denk dat er ook heel veel verdriet mee gepaard ging. Hè?
Ja, alleen dus het feit ook dat, en dat zien we ook voor de Franse tijd, dus als de kinderen te vondeling werden gelegd, gebeurde dat altijd op plaatsen waar er veel kans was dat het kind gevonden werd.
Ja.
Dus het gebeurde bijvoorbeeld voor in kerken, in portaal van kerken, in een biechtstoel, op een kerkstoel, voor de woning van een bekend iemand. En in het begin merk je ook dat veel namen van de vondelingen nog verwijzen naar de plaats waar zij gevonden zijn. Bijvoorbeeld kerkstoel of hoefijzers, omdat ze liggen voor een huisje. Dat noemt in het hoefijzer. Maar dan in de Franse tijd, dus op het moment dat we de vondelingenschuif hebben, in de 19e eeuw, evolueert het geven van de naam. Dan gaat men een naam geven, een achternaam geven waar men het alfabet bij volgt. Dus men kijkt hoe het vorige kindje noemde. En dan komt het volgende kind met de volgende letter van het alfabet. En dan worden ook heel veel namen verzonnen eigenlijk. Dus men krijgt geen naam meer die gelinkt wordt aan het vondeling leggen. Maar het wordt een stuk, geanonimiseerd.
Ja.
Terwijl dat er in vroegere eeuwen minder gebeurde. En wel linken werden gelegd met waar men het kind vond eigenlijk. Ja.
Ja, we zien dus eigenlijk, zeker in het begin van de jeugdzorg, wel wat invloeden vanuit de kerk en de christelijke leefwereld. Langzamerhand evolueerde dat in de loop van de eeuwen ook naar een typisch stedelijke aangelegenheid. Maar in de 19e eeuw zien we daar toch een kleine verandering, op zijn minst dat daar opnieuw de kerk een rol begint te spelen.
Ja, het is zo dat, als ik even terug mag gaan, het is duidelijk dat de almoezeniers ook sterk religieus geïnspireerd waren. Hè. Zij moesten zij werden aangeduid als rijke burger om de kamer van de huisarmen te gaan besturen.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat zij werden aangesteld, kregen zij te horen, want ik heb hier staan, de minde confrère, ik heet u zeer hartelijk welkom tot een dienst der armen om te executeren de werken der barmhartigheid ons van Jezus Christus bevolen.
Mm-hmm.
Dus zij kregen de opdracht om de liefdadigheid uit te voeren zoals Jezus Christus dat bevolen had. En die christelijke inspiratie is door de eeuwen op zich gebleven, ook in de tijd dat wij in Antwerpen een protestants bestuur hadden.
Mm-hmm.
Dan merk je ook dat ook de protestanten liefdadigheid doen en dat doen vanuit religieuze overwegingen. Het is wel zo dat de instellingen die zijn opgericht waren, of de instellingen die ik heb bekeken, waren stedelijke instellingen. En die zijn altijd bemand geweest door leken personeel. Het is enkel voor het Maagdenhuis dat er in de periode tussen 1840 en 1882 er een zusterorde is terechtgekomen. De zusters van Onze Lieve Vrouw van Namen. En die hebben dus in die periode het personeel geweest voor het Maagdenhuis.
Mm-hmm.
Maar dan zie je dat rond 1870, 80 komt er een liberaal bestuur in Antwerpen. En dan krijg je eigenlijk een, we kennen de schoolstrijd, maar die schoolstrijd die wordt eigenlijk voor een stuk ook uitgevochten in de instellingen. En men gaat dus opnieuw, wat betreft het Maagdenhuis, als dat gaat sluiten, en men gaat een nieuw, een groter meisjesweeshuis oprichten, dan gaat dat bemand worden door lekenpersoneel. En dan ga je ook zien dat waar vroeger in het normaal was en de gewoonte was dat in de jeugdinstellingen er ook gebeden werd. In het begin ook missen werden opgevoerd. De kinderen gingen later dus niet meer naar hun eigen kapel, maar naar de kerk in de omgeving. Mm-hmm. Maar dan in de 19e eeuw krijg je eigenlijk een hele discussie. En vindt men dat de kinderen niet vanzelfsprekend moeten verplicht worden voor christelijke religie te volgen. Mm-hmm. En dan kunnen de ouders, of gaat men zien wat de ouders overtuiging was. En dat gaat men dan ook toepassen in de instellingen zelf. Daar wordt dan veel discussie over gemaakt, omdat dan de katholieken zeggen dat de weeshuizen vergeuzen, terwijl dat dan de vrijzinnigen zich gaan afzetten tegen de katholiek. Dat zie je ook, dat dan de kinderen die in de instellingen worden opgenomen, gaan op dat moment naar een school buiten de instelling, maar dat zal in het begin het stedelijk onderwijs zijn. En het is pas in 1926 dat geplaatste kinderen wordt toegestaan om ook aangenomen katholieke scholen te mogen bezoeken. Mm-hmm. Dus daar zie je eigenlijk dus dat heel de schoolstrijd zich ook voortdoet in de weeshuizen.
Van waar kwam dan de impuls eigenlijk om dan in die periode van 1840 ongeveer tot 1880 het bestuur, zeg maar, of alleszins het bedienen van het Maagdenhuis in handen te geven van een religieuze congregatie?
Ja, het is wel zo dat je dus vanaf de 19e eeuw zie je wel heel veel christelijk geïnspireerde voorzieningen voor jongeren ontstaan. Hè.
Ja, ja. Mm-hmm.
Dus dat is wel een brede beweging. Ik moet zeggen dat ik voor zover dat ik... Ja, ik heb net toegespitst op de stedelijke voorziening, maar ik heb voor Antwerpen, dat kan in andere steden anders zijn, maar voor Antwerpen heb ik weinig initiatieven gevonden die gericht waren naar jongeren en die gekoppeld waren aan religieuze gemeenschap. Het is wel zo, een grote uitzondering daarop is zeker Fondatie Ternink, die vanaf rond iets voor 1700, alleen wat Canunic Ternink voor meisjes een instelling heeft gesticht, mm-hmm. die zeer duidelijk katholiek geïnspireerd was en die eigenlijk nog steeds bestaat. Hè. Ondertussen hebben die wel een ander doelgroep gekregen en is Ternink opgenomen in Geder, een grotere zorginstelling. Maar de gebouwen van Ternink staan nog altijd in de Ternikstraat in Antwerpen. Mm-hmm. Maar het is wel duidelijk dat vanaf de 19e eeuw er wel veel meer christelijk geïnspireerde instellingen zijn ontstaan. Mm-hmm. Maar voor Antwerpen... maar ik moet zeggen, ik weet niet of dat voor andere steden hetzelfde is. Heb ik eigenlijk weinig andere instellingen voor kinderen tegengekomen voor de 19e eeuw.
We hebben gezien de invloed eigenlijk van de Franse overheersing. Napoleon, die de vondelingenschuif installeerde, dat deed hij nog op andere plaatsen ook. Hè. Dus die zorg voor vondelingen werd daar zeker begonnen. Dan loopt dat verder. Vanaf wanneer zien we dan een ommekeer, hè? Want je hebt die christelijke inspiratie, maar vandaag de dag is dat misschien toch veel minder aanwezig in de instellingen die er nog zijn.
Ja, wat je natuurlijk wel krijgt, is dat de zorg voor jongeren, of de zorg in het algemeen, is natuurlijk overgenomen door andere niveaus.
Ja, ja.
Dus wat je zeer duidelijk ziet doorheen de eeuwen, ik heb verteld van het afstand van de Heilige Geest, dus dan merk je dat de zorg georganiseerd wordt op het niveau van de parochie. Met de Kamer van de Huisarmen krijg je een initiatief op het niveau van de stad, mm-hmm. van de stedelijke voorziening. Dus dan zie je dat eigenlijk eeuwenlang de stad ook als regisseur als voorziening een zeer belangrijke rol speelt. Maar dan merk je wel dat stilaan de hogere overheden daar een rol in gaan spelen. Dus je krijgt een verschuiving naar een hoger niveau. En vandaag is het, op dat moment was dat het federaal niveau, maar vandaag is Vlaanderen erg bevoegd voor de jeugdzorg. Ja, dat zal dan ook wel een stuk gevolgen hebben naar de initiatiefnemers, naar de VZW's of de personen die initiatief nemen voor die instelling. Mm. Ze worden een stuk, moet ik dat zeggen, losgetrokken van de inspiratie waarom dat men een initiatief neemt. En men gaat er meer en meer van uit dat ook de overheid daar een rol in moet nemen.
Ja.
Maar dan natuurlijk, langs de ene kant, kun je daar toch wel wat bedenkingen bij plaatsen. Dat we natuurlijk vandaag de dag misschien veel meer verwachten van de overheid en de overheid misschien ook een stuk overbevraagd wordt. Terwijl dat je vroeger natuurlijk zag dat het individu gesteld werd voor een verplichting voor een bepaalde solidariteit op te nemen ten opzichte van zijn medemens. En terwijl dat we nu merken dat die solidariteitsgedachte heel dikwijls in de handen wordt gelegd van de overheid. Wat dan natuurlijk aan de ene kant een enorme vooruitgang is geweest als we zien welke sociale zekerheid er is uitgewerkt en welk zorgapparaat er tot stand is gekomen. Maar langs de andere kant toch ook wel wat vragen kan stellen van in hoeverre is iedereen ten persoonlijke titel nog een verplichting om zorg te dragen voor zijn medemens. Hè?
Dat, ja. Ja.
Dat is toch een algemene vraag dat je kunt stellen. En terwijl dat je merkt dat natuurlijk in vroegere tijden die verplichting van het individuele individu veel sterker naar voren werd gebracht. Langs de andere kant was natuurlijk het ganse apparaat veel minder uitgewerkt. Hè. Dat zijn twee kanten van de medaille.
Dat is zo, ja. U heeft natuurlijk veel ervaring in de sociale sector van vandaag. Hè. U heeft vele sociale watertjes daar doorzwommen. Ja. Als we even misschien een blik durven werpen op vandaag en de jeugdzorg vandaag, waarin ziet u de grootste uitdaging van deze tijd? Want we merken toch bij onze kinderen, bij onze jeugd, dat er echt nood is aan zorg, ook zeker op mentaal vlak bijvoorbeeld. Hè. Daar speelt toch wel heel wat problematieken. Hoe kijkt u daarnaar vandaag de dag?
Ik heb minder uitspraken gedaan over vandaag. Ik heb ook geprobeerd in het boek ook weinig uitspraken te doen over het verleden. Hè. Omdat natuurlijk met de waarde van vandaag kijken naar het verleden vind ik moeilijk om dan uitspraken te doen, maar dat goed of kwaad was. Nu, wat je wel merkt, denk ik, is dat er is een groot probleem vandaag in de jeugdzorg, in de zin dat er ook enorme wachtlijsten bestaan en een tekort aan voorzieningen is. De jeugdzorg is natuurlijk, en dat is niet alleen voor de jeugdzorg, maar voor misschien ook andere vormen van zorg, iets als daar geld naartoe moet gaan, dat dikwijls politiek ook moeilijk te verkopen is. En ik denk dat er terechte vragen vanuit de jeugdzorg gesteld wordt om daar meer middelen te krijgen, dat dat niet altijd als politieke te verkopen is naar een kiespubliek. Dat is
als ik even een beetje de link maak met wat u daar eerder hebt verteld, toch een beetje ergens een wens op zijn minst, of toch een idee om over na te denken, een grotere solidariteit onder de mensen, ook als het gaat over jeugdzorg. Een aspect is dat we vandaag de dag een beetje ontbreekt. Het idee van dat we een soort van verantwoordelijkheid hebben, ook naar elkaar toe. Hè?
Ja, dat denk ik absoluut. En daarmee moet ik zeggen, was voor mij misschien ook wel een beetje de inspiratie om te gaan zeggen, ik wil iets doen op de geschiedenis van de zorg in Antwerpen. Omdat ik geloof dat er hier, wat betreft initiatieven die vroeger zijn genomen, het misschien goed zou zijn om daar ook in Antwerpen wat meer aandacht aan te besteden. Hè. En dat gaat dan niet alleen over jeugdzorg, maar dat gaat ook over, over ziekenzorg, over ouderenzorg, over migratie. Hè. Er is altijd een enorme migratie geweest in Antwerpen. Trouwens, in alle grote steden zijn er altijd mensen naartoe gekomen, arme mensen, alleen die hun heil zochten in de stad. En ik denk dat als we wat meer aandacht zouden geven aan hetgeen wat daar vroeger allemaal gebeurd is, dat misschien de mensen van vandaag wat kan aanzetten om daar gevoeliger voor te worden en er ook van overtuigd te geraken dat zorg een, ja, een belangrijk element is. En dan, ja, en dat was vroeger ook zo, en ik denk dat dat vandaag nog altijd zo is. Dat kan je doen uit morele overwegingen en, of religieuze overwegingen, maar ook louter omwille van het feit voor de organisatie van uw alleen van uw gemeenschap, denk ik dat van belang is dat er veel aandacht naar de zorg gaat. Dat heeft ook alleen met niet-morele overwegingen, maar ook met overwegingen met betrekking tot veiligheid of het goed functioneren van die maatschappij te maken. Ja. Het is van belang om vooral. Het is maatschappelijk belangrijk en het is van belang voor de sociale cohesie van uw gemeenschap dat er aandacht naar de zorg gaat en dat, ja, dat de armsten en degenen die het meest zorg nodig hebben, dat men daar ook voor zorgt. En ik denk dat het goed is dat ook een taak is geworden van onze overheid, maar dat moet gedragen worden door solidariteitsgevoelens van alle leden van die gemeenschap. En dat ziet je dan soms nog wel gebeuren. Alleen met de warmste week of zo. Ja, dus dan merk je wel dat mensen daar in initiatieven nemen en zo. Maar ik denk dat het niet beperkt moet blijven tot enkele weken. Maar dat men daar voortdurend aandacht aan zal moeten hebben. En nogmaals, ik hoop dat als de mensen het boek lezen of degenen die naar de tentoonstelling zijn geweest ook een stuk opgeroepen worden om die solidariteitsgevoelens op een permanente manier aan te houden. Hè.
Ja, en meer dan eenmaal per actie die wordt georganiseerd. Hè.
Ja.
Waarbij dat we eenmaal per jaar of één keer om de zoveel tijd een geweten worden geschopt, bij wijze van spreken, en dan kan het wel, maar verder van de tijd te weinig aandacht ervoor hebben.
Maar als je het dan positief zegt, ja, dan voelt je ook dat de mens sociaal wezen is op het moment dat... Alleen dat je wordt aangesproken daardoor. Hè. Maar misschien hebben we een beetje de verwachting gekregen van ja, de overheid zal er wel voor zorgen en we betalen belasting. En dat is onze anonieme manier om dan bij te dragen tot die zorg. Het wordt allemaal wat geanonimiseerd. Maar op zich denk ik wel dat het goed is om toch ook proberen die solidariteit op een meer permanente manier aan te houden. Ja.
Ik vind het een mooie slotbeschouwing en ik hoop dan ook dat de mensen die het boek ter hand nemen zich laten aanstaren door de foto's ook. Hè? Want de kinderen die door de eeuwen heen op een of andere manier zorg nodig hadden en die ook hebben ontvangen in 6 eeuwen stedelijke jeugdzorg in Antwerpen. U ontdekt het, dierbare luisteraars, in het boek Kinderen van de Zorg. We waren in gesprek met de heer Dirk Luiten, een van de auteurs. Meneer Luiten, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft om... uw boek en het thema van de zorg voor de jeugd in de eeuwen heen onder de aandacht te brengen. En dan hoop ik dat we elkaar misschien op een andere gelegenheid mogen ontmoeten.
Dat was graag gedaan.
Een fijne dag nog hoor.
Oké, daar.
Misschien nog even meegeven, dierbare luisteraars, dat u dit boek Kinderen van de Zorg kan bekomen bij Garant Uitgevers. Of u brengt een bezoekje aan het Maagdenhuis in Antwerpen. Ook daar is het verkrijgbaar. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer. En zo mochten we opnieuw 2 boeken op uw digitale leestafel leggen. Volgende keer komen we graag opnieuw bij u en ontdekt u 2 nieuwe boeken die we aan u voorstellen. dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en nog een zeer fijne dag gewenst.